Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Ik wilde graag iets toevoegen. Ik wilde graag adviseren. Maar helaas, het werkte niet. Met andere woorden, je mag niet adviseren, maar je mag zelfs niet denken aan adviezen. Want goede ideeën leiden tot slechte vragen.
Hoe help je teams om zelfstandig te groeien zonder afhankelijk van jou te worden? Gedragsdeskundige Martin de Vor reflecteert op zijn eigen ervaringen en deelt een krachtige boodschap. Stel vragen in plaats van te adviseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt hij uit hoe nieuwsgierigheid en goed luisteren teams in beweging kunnen brengen. Hoe kun jij bijdragen aan echte verandering door minder te zeggen? Luister naar Martin de Vor op CCE Podium. Coachen op inhoud.
Mijn eerste teamvergadering die ik als gedragskundige meemaakte, was in een team van een gezinsvervangend huis, zoals dat toen nog heette. En in dat huis woonden 24 mensen met een verstandelijke beperking. En zij woonden in een grote villa in een chique Hilversumse wijk. En tijdens die vergadering werd mij een vraag gesteld over een cliënt waar het team problemen mee ervaarde. En ik luisterde aandachtig naar de vragen van het team, maar ik wist ter plekke eigenlijk geen advies te bedenken. Gelukkig wist ik me eruit te redden door te vragen aan het team: mag ik er over 2 weken op terugkomen? Nou, dat vonden ze goed. Ik in die 2 weken aan de slag. Ik bestudeerde het duimendikke dossier van die cliënt. Ik dook in de literatuur. Ik raadpleegde een ervaren collega. En ik ging een kijkje nemen op de woning waar die cliënt woonde. En na 2 weken stapte ik monter de teamvergadering binnen. En de agenda werd mij aangereikt. En toen viel het me al op dat die cliënt waar die vraag over gesteld was helemaal niet op die agenda stond. Maar goed, ik wachtte tot een half uurtje voor het einde. En toen herinnerde ik het team aan die vraag van 2 weken geleden. En toen viel er een stilte. Ze reageerde een beetje verrast en ze zeiden, een van die teamleden zei tegen mij: maar Martin, dat probleem heeft zich al lang opgelost. Daar zat ik met mijn goede gedrag en met mijn goede voorbereiding. En ik was een beetje perplex en ik moest mezelf herpakken. En ik mompelde iets van: nou, goed gedaan, fijn dat het opgelost is. Ik pakte mijn tas en ik ging er vandoor. In de auto op de terugweg reflecteerde ik toch een beetje van: wat was er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurde nou eigenlijk in die teamvergadering? Ik wilde graag van betekenis zijn voor dat team. En daardoor ging ik hard aan het werk. Ik wilde graag iets toevoegen. Ik wilde een meerwaarde zijn. Ik wilde graag adviseren. Maar helaas, het werkte niet. Er kleven namelijk een aantal risico's aan adviseren. En ik wilde 4 met u doornemen. En de eerste aan de hand van een voorbeeld. Ik had een tijdje geleden iemand in supervisie. Een gedragskundige als supervisant. En hij bracht iets in over een team die een probleem had met een cliënt met autisme. En die gedragskundige die had het zo aangepakt dat hij een mooie presentatie had gemaakt met alle achtergronden en kenmerken van autisme. En die had hij aan het team gepresenteerd. Maar tijdens de supervisiebijeenkomst zei hij tegen mij: ik had toch het idee dat ik na 5 minuten ongeveer de aandacht van het team al kwijt was. En hij was ook niet tevreden over het verloop van de bijeenkomst. En ook het team had na afloop hun onvrede naar hem geuit. Dat is het eerste risico bij adviseren. De kloof tussen theorie en praktijk. Een ander voorbeeld. Tijdens een werkoverleg klaagde een collega van mij over een afhankelijk team. Een team wat voortdurend voor advies kwam bij haar. En aanvankelijk streelde dat haar ego, ze voelde zich belangrijk. Maar op den duur ging het haar toch een beetje irriteren. En ze vond ook dat de zelfstandigheid en de ontwikkeling van het team in de weg stond. Dat is het tweede risico. Een adviserende gedragskundige creëert een afhankelijk team. Andersom kan natuurlijk ook dat een afhankelijk team een adviserende gedragskundige creëert. Een ander risico bij adviseren is dat het advies te veel betrekking heeft op het gedrag van de cliënt en te weinig op de context waarin die cliënt verkeert. Met andere woorden, de cliënt moet zijn gedrag veranderen. Maar we weten allemaal hoe moeilijk mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met ernstig probleemgedrag, hoe moeilijk het voor ze is om hun gedrag te veranderen als de context niet verandert. En het team, de begeleiding, is een belangrijk onderdeel van die context. Nou, naast de kloof tussen theorie en praktijk, en naast het afhankelijke team, en naast dat het advies te veel betrekking kan hebben op het gedrag en te weinig op de context, is het vierde risico dat het team zich onvoldoende eigenaar voelt van het advies van de gedragskundige. Met andere woorden, het advies blijft te veel iets van de gedragskundige. En dat staat een uitvoering van het advies door het team in de weg. Er kleven veel risico's aan adviseren. Maar waarom doen gedragskundigen dat dan zo graag? Is dat vanwege hun opleiding tot pedagoog of psycholoog? Is dat vanwege de verwachtingen die anderen van hen hebben? Of is het misschien dat ze slim willen lijken? Of is het misschien door de status? Ik doe het niet graag, maar ik ga u een advies geven. En mijn advies is, adviseer niet. Wat zijn dan alternatieven? Ik heb in mijn leven 6 marathons gelopen. En in de voorbereiding naar de marathon van Rotterdam had ik zo'n 3 weken voor de start enorme last van mijn kuiten. En na afloop van een duurloop stond ik mijn spieren te rekken, u kent het wel. En er kwam een loopmaat naast me staan en die zei van, hoe gaat het, Martin? Ik zeg, nou, niet goed, want die kuiten zijn hard en die schieten in de kramp. En hij zegt, wat heb je eraan gedaan? Ik zeg, nou ja, je ziet het, hè, rekken en strekken, maar ik vrees dat dat niet voldoende is. Want over 3 weken is al de start. En als het zo blijft, kan ik die marathon niet lopen. En toen vroeg hij, maar wat kan je er dan nog meer aan doen? Nou, ik dacht even na en ik zei, ik had al eens iets gehoord over koelen van spieren. Dus dat zei ik tegen hem, maar hij bleef me vragend aankijken. En toen zei ik van, nou, misschien moet ik eens wat gerichte oefeningen doen. Of misschien een massage, zou dat helpen? Hij glimlachte naar me en hij liep weg. Maar zo gezegd, zo gedaan. Ik kocht een coolpack, ik ging naar een sportfysio, ik kreeg massages, ik deed gerichte oefeningen. En 3 weken later stond ik aan de start in Rotterdam. En die loopmaat stond naast me. En ik zei, gelukkig, mijn kuiten zijn hersteld. Ik kan deze marathon lopen en bedankt voor de tips. En hij zei, wie heeft jouw tips gegeven? Die dag liep ik de marathon in een persoonlijk record. En mijn kuiten, die bleven heel. Vragen stellen is een krachtig alternatief voor de gedragskundige ten opzichte van adviseren. En vandaag ga ik jullie ook een aantal vragen stellen. En dat zijn niet vragen waar je direct een antwoord op weet of hoeft te weten. Je mag erover nadenken. En het zijn ook niet zomaar vragen. Want als ik jullie nou zou vragen, wat denken jullie er zelf van? Dan denk je misschien, ja, Martin, ik ben hier toch niet voor niks gekomen. Ik wil ook graag iets meekrijgen. Belangrijk is daarom de intentie van de vraag. Stel ik jullie vragen om het voor mezelf duidelijk te maken, of stel ik vragen om het voor jullie duidelijk te maken? Een reden waarom veel cliënten en familie in de langdurige zorg een hekel hebben aan hulpverleners, is omdat ze heel veel hulpverleners tegenkomen, maar ook omdat die hulpverleners allemaal dezelfde vragen stellen. En dat zijn allemaal vragen om het voor die hulpverlener duidelijk te maken. Mijn loopmaat daarentegen, die stelde mij vragen om het voor mij duidelijk te maken. Door zijn vragen kreeg ik inzicht, kreeg ik ideeën en voerde ik die ideeën ook uit. Als hij mij had geadviseerd, had ik waarschijnlijk toch gedacht van, nou, ik weet het zelf wel beter. Naast de intentie van de vragen is ook belangrijk de techniek van de vragen. Want we kennen allemaal open vragen, gesloten vragen, breedte vragen, diepte vragen. Maar wanneer stel je nou een open vraag? Wanneer stel je een breedte vraag? Wanneer stel je een diepte vraag? Of wanneer stel je een gesloten vraag? Als ik een traject begin met een team, dan stel ik in het begin altijd open vragen. Want ik wil weten, wat is er aan de hand en wat speelt het precies en wanneer speelt dat en met wie? En ik wil graag ook weten van het team, Waar moet dit traject toe leiden? Wat verwachten jullie van mij? Wat moet de gewenste uitkomst zijn? En ik stel ook vragen onder de oppervlakte. Want ik wil ook weten, wat doet het gedrag van die cliënt met die begeleiders? Wat voor gevoel roept het gedrag op? En wat doen die begeleiders met dat gevoel? En hoe bespreken ze dat met elkaar in het team? En hoe ondersteunen ze elkaar daarin? Het is belangrijk om af en toe vragen te stellen onder de waterlijn. En dat zijn vragen die betrekking hebben op normen en waarden, of op overtuigingen die misschien belemmerd zijn, of betrekking hebben op het zelfbeeld, of misschien op de motivatie. Want is het team wel gemotiveerd om met deze cliënt aan de slag te gaan? Als ik naar een interventie ga, dan stel ik vooral breedte vragen. Want dan wil ik weten, wat voor opties heeft het team om het vraagstuk aan te pakken? En welke opties hebben ze nog meer? En welke van die opties is het meest haalbaar, of kost de minste tijd, of de minste geld, of heeft het meeste effect? En daarna maak je afspraken met elkaar over de uitvoering van die opties. En dan zijn de W-vragen heel erg belangrijk. Dus dan wil ik weten, wat gaan jullie nou doen? En wanneer ga je het doen? En met wie? En waar? De Amerikanen noemen dat de wrap-up. En dat is de fase waarin je heel concreet afspraken maakt met elkaar. In het verleden vergat ik dat nog wel eens. En dan kwam ik bij een evaluatie terug. En dan bleek dat het team heel iets anders had gedaan dan ik in mijn hoofd had. En dat voorkom je door daar hele concrete afspraken over te maken. Wil ik een traject afsluiten, of een gesprek of een onderwerp afsluiten, dan stel ik vooral gesloten vragen. Want dan wil ik weten, kunnen jullie hier verder mee of hebben jullie nog vragen? Daarom geef ik jullie nog een advies. En het advies, stel vragen. Dus adviseren werkt niet, het alternatief is vragen stellen. Maar hoe hou je dat nou vol, dat vragen stellen? Want de verwachtingen spelen een rol. En misschien verwacht een team of een ander wel uiteindelijk een advies van een gedragskundige. Wat helpt bij het volhouden, is dat je je eigen oplossingsenthousiasme moet temperen. Met andere woorden, je mag niet adviseren, maar je mag zelfs niet denken aan adviezen. Al die ideeën, die oplossingen, ideeën die in je hoofd opkomen, die moeten eruit. Want goede ideeën leiden tot slechte vragen. Een ander aspect wat helpt, is dat je wel vertrouwen moet hebben in het team. Vertrouwen in de begeleiders. Vertrouwen dat ze hun eigen problemen ook op kunnen lossen. Zodat je het probleem ook bij hun kan laten. Een tijdje terug had ik een team en dat team had te maken met een cliënt die ernstig, agressief, impulsief en heel onrustig gedrag vertoonde. En ik kwam in de teamvergadering, ze hadden mij uitgenodigd, ik kwam in die teamvergadering. En eigenlijk werd me heel snel duidelijk, het team zat er tot hier. Ze waren er eigenlijk helemaal klaar mee. En ze hadden eigenlijk maar één idee, deze cliënt moet worden overgeplaatst. Nou, ik was inmiddels een heel stuk verder in mijn ontwikkeling en ik wist ter plekke uit mijn mouw een aantal adviezen te schudden. Maar daarmee stapte ik volledig in de adviesvalkuil. Want ze werden één voor één vakkundig door het team van tafel geveegd. En daarop leunde ik wat achterover en ik liet het woord een beetje aan het team en ik hoorde ze praten over hoe moeilijk het was en hoe machteloos ze zich voelden ten opzichte van het gedrag van die cliënt. En ondertussen dacht ik na, wat moet ik nou eigenlijk aan ze vragen en wanneer moet ik dat aan ze vragen? Tot ik op een gegeven moment een van die begeleiders hoor zeggen, nou, dan staat die op van tafel, ik laat hem gaan hoor, want niks werkt toch? Dat was het moment waarop ik weer even actief werd. En ik vroeg aan het team, komt dat vaker voor, dat hij opstaat van tafel? Oh ja, zeiden ze, dat is echt heel vaak, meerdere keren per dag, elke maaltijd. En ik zeg, wat doen jullie dan als hij opstaat van tafel? En ik maakte een rondje in het team. En de eerste zei, ja, ik laat hem gaan, want niks werkt toch? De tweede zei, nee hoor, ik roep hem terug. De derde zei, ik pak hem bij zijn schouders en ik zet hem terug op zijn stoel. Een vierde zei, nou, ik breng hem zijn bord eten achterna, want het maakt mij niet uit waar hij het opeet, als hij dan maar eet. En een vijfde die zei, nou, ik stuur hem direct door naar zijn kamer, dan eet hij maar niet. Mijn volgende vraag was, Wat betekent dit nou voor deze cliënt als jullie het allemaal op een andere manier doen? En toen werd het stil in het team. En dat was het eerste moment dat ze niet naar die cliënt keken en over die cliënt praten, maar dat ze naar zichzelf gingen kijken, naar hun eigen handelen. En dat was het voor mij het moment om daarop door te vragen. Vragen stellen helpt als je niet vraagt naar het probleem. Vragen naar het probleem maakt het probleem vaak alleen maar groter en ingewikkelder en complexer. Vragen naar het doel geeft daarentegen ruimte, geeft beweging, geeft perspectief, geeft richting. Als een meisje van 14 jaar al 2 jaar thuis zit en niet naar school gaat, dan is dat het probleem. Maar het doel is dat ze actief wordt in huis met haar hobby's en dat er uiteindelijk een school wordt gevonden waar ze naartoe kan. En als een man van 70 jaar voortdurend iedereen uitscheldt en iedereen van zich afhoudt, dan is dat het probleem. Maar het doel is dat de begeleiders hem juist opzoeken en contact met hem maken en activiteiten met hem gaan doen die hem aanspreken. Als een man van 30 jaar zich al anderhalf jaar heeft afgezonderd op zijn kamer en daar niet van afkomt, nou, dan kunt u zich ongeveer voorstellen wat er dan gebeurt als iemand anderhalf jaar op zijn kamer blijft. Dan is dat het probleem. Maar het doel is dat die woonkamer weer zo aantrekkelijk wordt dat hij een keer die drempel overkomt. En dat hij uiteindelijk weer naar dagbesteding kan. En als een vrouw van 25 voortdurend wegloopt van dagbesteding, dan is dat het probleem. Maar het doel is om te ontdekken waar ze naartoe loopt. Vragen stellen helpt als je goed luistert. Luisteren is een uitstekende basis om vragen te stellen. Daarmee sluit je aan op het tempo van de ander en op wat de ander zegt. En dan gaat het om nieuwsgierigheid. Dan gaat het om actief luisteren. Dan gaat het om leeg luisteren. Zodat je kan aansluiten bij wat er speelt in het team. Zonder daar invulling aan te geven. En bij luisteren horen ook stiltes. En vaak denken we dat een stilte lang duurt, maar dat is niet zo. Goed, mijn derde advies, en daarna stop ik er echt mee. Blijf vragen stellen. Ik wil met jullie even terug naar mijn supervisant. Weten jullie nog? Die was begonnen met de theorie en die had de aansluiting met het team gemist. Gelukkig had hij een tweede bijeenkomst met het team. En voor die tweede bijeenkomst en de voorbereiding daarnaartoe heeft hij het team om casuïstiek gevraagd. Casuïstiek waarin het probleemgedrag van die cliënt met autisme naar voren kwam. En in die volgende bespreking is hij met het team gaan zitten en is hij gaan kijken naar de casuïstiek. Hij is daar vragen over gaan stellen. En hij is daarop gaan reflecteren. En vanuit die reflectie heeft hij de theorie erbij gepakt. En toen stond het team wel open voor de theorie. Op basis van die theorie heeft het team een plan van aanpak gemaakt, wat ze nu aan het uitproberen zijn. En hoe ging het verder met mijn klagende collega, weet u nog, van dat afhankelijke team? Zij is haar patroon van adviseren los gaan laten. En ze is gaan vertrouwen op de creativiteit en de vindingrijkheid van het team, wat echt wel aanwezig was. En ze is daar vragen over gaan stellen. En dat leidde stap voor stap tot meer zelfstandigheid bij het team en tot ontwikkeling van het team. Goed, ten slotte. Ik ga jullie dus geen oordeel meegeven, geen mening en zeker geen advies, maar wel een vraag. En die vraag luidt: hoe hebben jullie je laatste teambespreking aangepakt?